Welkom allemaal hier in de kerk. Ik moet even wennen om hier te staan. Dit is de eerste keer namelijk dat ik hier sta. En ik ben het wel gewend om voor een groep te staan. Ik heb een aantal jaren lesgegeven op VMBO. Maar ja, die worden niet uit zichzelf stil als ik begin. Dus dit is heel anders. Best wel fijn eigenlijk. Maar welkom allemaal in de kerk. En ook de mensen die thuis meekijken via de livestream. Ook welkom. Ook dominee Molhuizen. Welkom. En nou, eens even kijken. Het thema vandaag is, van de dienst is omgekeerd. En ik wens jullie allemaal een gezegende dienst toe. Ik heb nog een aantal mededelingen van de kerkraad. Volgende week zondag 25 juli zal er een doopdienst plaatsvinden hier in de Centrumkerk. Eline Sturris, dochter van Ferdinand en Lenny Sturris-Vos, wordt dan gedoopt. Er zijn vanochtend twee collectes. De eerste is voor de CGK Hogeveen en de tweede collecte is vandaag bestemd voor Stichting Gaven. Stichting Gaven is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Hun missie is om christenen en kerken te helpen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Van harte bij u aanbevolen. Nou, dit zijn de mededelingen en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. En dan geef ik nu het woord aan de dominee.
We willen aan het begin van deze dienst een moment nemen voor stil persoonlijk gebed. En ik wil u en jou vragen daarvoor te gaan staan. Aan het begin van deze dienst willen we als gemeente aanwezig hier in de kerk of op afstand verbonden, willen we samen uitspreken dat we het in heel ons leven, in wie we zijn en in wat we doen, niet van onszelf verwachten. Maar dat in alles, ook in deze dienst, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die eeuwig trouw is en hij is het die nooit de werken van zijn handen loslaat. En hij is het die hier en nu in ons midden aanwezig wil zijn, daarom mag ik u namens hem groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 780. Ik zie uit naar de Heer. Thank you.
ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters uitzien naar de morgen.
We lezen vandaag de wetslezing uit Matthäus 6 uit de bergrede en dan vanaf vers 25 tot 34. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk eens hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg gekleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dan gaan we nu zingen uit de nieuwe psalmrijming. Psalm 25...
ik u verwachten. God is goed, hij is rechtvaardig. Zondaars leidt hij in zijn spoor. Wie oprecht is en zachtaardig, onderwijst hij, gaat hij voor. Wie op zijn verbond vertrouwt,
ik wil graag met jullie bidden. Lieve Vader, onze Vader, dank u wel dat we uw Vader mogen noemen. Dat wij uw kinderen zijn. Dank u wel dat u ons vanmorgen weer bij elkaar hebt gebracht hier in de kerk. Dat we hier samen een dienst mogen houden. Wilt u deze dienst zegenen? We zijn dankbaar voor alles wat u ons geeft. De natuur in al zijn schoonheid, de prachtige bloemen. Open onze ogen voor de pracht van de schepping en help ons u daarin te zien. U bent onze God en alles begint in u. Wilt u een verlangen in ons hart leggen om bij u te komen? Om te lezen uit uw woord en naar uw stem te luisteren. Vaak lukt dit ons niet, zijn we te druk met dingen van de dag en maken we ons zorgen over wat er komen gaat. Wilt u ons bij de hand pakken waar we ook doorheen gaan? Dat we het samen met u mogen doen. We willen deze ochtend ook een zegen bidden over het woord. Wat we gaan lezen en de preek. Wilt u daarin tot ons hart spreken? In Jezus' naam. Amen. We gaan nu luisteren naar het kinderlied.
Maar als het dan per ongeluk gaat, is het dan ook nodig? Moet ik dan per se sorry zeggen, of is dat overbodig?
Sorry zeggen, dat is iets, dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk.
Want als die ander nou begon, dan is het niet mijn schuld. Maar als hij nou geen sorry zegt, voel ik me rot van binnen. Dan wil ik wel de eerste zijn, want iemand moet beginnen.
Sorry zeggen, dat is iets, dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk.
Yeah.
Het intro, het thema van deze dienst is omgekeerd. En ik wil jullie voor de intro graag even meenemen naar mijn gezin. Mijn dochtertje zit daar, ze is 3,5, Roella. En ik heb nog een zoontje van 1,5, die is lekker aan het spelen bij de oppas. En met mooi weer heerlijk in de zandbak aan het spelen. En ik zat erbij en op een gegeven moment komt Roella naar me toe en zegt... mama, ik moet naar de wc. Nou, ik zeg, schat, dat moet je doen. Ga maar. Ik zeg, maar dan moet je niet je handen vergeten te wassen voordat je weer terugkomt. Vindt ze namelijk niet zo leuk handen wassen. En ze gaat naar binnen. En al heel snel was ze weer terug. Ik zeg, Roella, heb jij je handen gewassen? Ja, mama, zei ze. En knikte vrolijk. Ik zeg, wil je even bij me komen? Dan wil ik je handjes even voelen. Nou, ze komt naar me toe. Strekt haar handjes naar mij uit en ik voel haar handjes die heel lekker klam en zweterig en klef en met allemaal zandbakzand nog aan zitten. Ik zeg, nou, volgens mij heb jij je handjes niet gewassen. Ik zeg, ga maar naar binnen en was ze alsnog maar. Nou, hè, makkelijk als ze is, huppelt ze naar binnen en gaat ze alsnog haar handen wassen. Maar hier moest ik wel aan denken bij het thema omgekeerd. Want we gaan straks de geschiedenis lezen van Jacob, die 7 jaar gaat werken voor Laban om te trouwen met Rachel. Maar uiteindelijk krijgt hij Lea en moet hij nog een keer 7 jaar werken om ook met Rachel te kunnen trouwen. En als ik dat lees, dan denk ik, zo, dat is best heftig wat Laban daar doet. Het is een valse belofte. Daar schrik ik dan van. Dan denk ik, nou, dat is niet eerlijk. En al heel snel denk ik, oeh, dat zou ik zelf nooit zo doen. Maar is dat ook echt zo? Zijn we niet allemaal geneigd om snel een klein leugentje om bestwil te doen, om onder iets uit te komen wat we niet zo leuk vinden, of om het toch iets meer naar onze eigen hand te zetten? Hè? Net zoals een klein kind eigenlijk... al mee begint om te doen. Een leugentje om bestwil. Hoe klein we ook zijn. We weten al heel snel wat we wel en niet willen. Maar durven we, als we dat gedaan hebben, durven we daarna ook eerlijk in de spiegel te kijken? Durven we stil te staan? Durven we ons om te keren? Durven we toe te geven dat we onze handen niet gewassen hebben? Durven we ze... onze handen te laten zien dat ze inderdaad vuil zijn. En durven we eerlijk toe te geven dat we het niet gedaan hebben en ons alsnog onze handen te gaan wassen? Of worden we, als we erop aangesproken worden, schieten we dan in de verdediging? Wat doen wij? Laten we het vooral in de eerste plaats samen met God doen. Hij strekt zijn hand naar je uit. Durf je samen met hem in de spiegel te kijken en je om te keren. Hier gaan we dus nadenken over in de dienst. En ik ga nu met jullie een gedeelte uit de Bijbel lezen. Het is een mooi lang stuk. Dus ga er maar even goed voor zitten. Want het is de hele geschiedenis, zeg maar, van Jacob en die wil trouwen met Rachel. Vorige week hebben we gelezen dat Jacob op weg gaat naar Laban. En eigenlijk gaan we nu verder dat Jacob bij Laban is. Jacob was een volle maand bij Laban in huis. Toen deze tegen hem zei, het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt. Alleen omdat je familie van me bent. Zeg maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban 2 dochters. De oudste heette Lea en de jongste Rachel. Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel. Daarom zei hij tegen Laban, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter... Laban antwoordde, ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven. Zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel voor Rachel. Maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen. Zoveel hield hij van haar. Toen zei Jacob tegen Laban, de termijn is om. Geef me nu mijn vrouw. Ik wil met haar slapen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. Toen de avond was gevallen, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob. En Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Zilpa. 'S Morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen, wierp hij Laban voor. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom hebt u me zo bedrogen? Laban antwoordde, het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander. Op voorwaarde dat je nog eens 7 jaar voor me werkt. Jacob stemde toe en wachtte tot de week om was. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bila. Toen sliep Jacob ook met Rachel en van Rachel hield hij echt meer dan van Lea. En hij werkte nog eens 7 jaar bij Laban. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moeder schoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde. Want zei ze, de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden. Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. Daarom heeft hij mij er nog een zoon bijgegeven. Zei ze, en ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu ik hem 3 zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heer loven, riep ze uit. En ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer. Omdat Rachel geen kinderen van Jacob kreeg, was ze jaloers op haar zuster. Geef me kinderen, zei ze tegen Jacob, anders ga ik dood. Jacob werd kwaad en antwoordde, ik ben toch zeker God niet? Hij onthoudt jou van het moederschap. Neem mijn slavin, Bila, zei ze, en slaap met haar. Als zij kinderen baart, zal ik die op mijn knieën nemen. Dan krijg ik door haar toch nakomelingen. Dus gaf ze hem haar slavin Bila tot vrouw en Jacob sliep met haar. Bila werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel, God heeft mij recht gedaan en heeft mij verhoord en mij een zoon gegeven. Daarom noemde ze hem Dan. Opnieuw werd haar slavin Bila zwanger en baarde Jacob nog een zoon. Ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd, zei Rachel, maar ik heb gewonnen. Ze noemde het kind Naphtali. Omdat Lea geen kinderen meer kreeg, gaf zij Jacob haar slavin Zilpa tot vrouw. En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jacob een zoon. Het geluk is met mij, zei Lea, en ze noemde hem Gad. Toen haar slavin Zilpa Jacob een 2e zoon baarde, zei Lea, wat ben ik nu gelukkig, alle vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. Ze noemde het kind Aser. In de tijd van de tarweoogst vond Ruben buiten in het veld liefdesappel die hij aan zijn moeder Lea gaf. Geef mij ook eens van die liefdesappels van je zoon, vroeg Rachel haar. Maar Lea antwoordde, is het soms niet genoeg dat je mijn man hebt afgepakt? Wil je nu ook nog de liefdesappels van mijn zoon? Rachel zei, in ruil voor de liefdesappels van je zoon mag Jacob vannacht met jou slapen. Toen Jacob 's avonds thuis kwam uit het veld, ging Lea hem tegemoet en zei, je moet met mij slapen. Ik heb je gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. Dus sliep hij die nacht met haar. En God verhoorde Lea. Ze werd zwanger en baarde Jacob voor de 5e maal een zoon. God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven, zei ze. En ze noemde het kind Issachar. Opnieuw werd ze zwanger en baarde Jacob een 6e zoon. God heeft mij een mooi geschenk gegeven, zei ze. Mijn man zal mij op handen dragen nu ik hem 6 zonen heb gebaard. Ze noemde het kind Zebulon. Daarna bracht ze een dochter ter wereld die ze Dina noemde. Toen dacht God eindelijk aan Rachel. Hij verhoorde haar en opende haar moederschoot. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. God heeft me van mijn schande verlost, zei ze. Ze noemde het kind Jozef en zei, ik hoop dat de Heer mij nog een zoon bijgeeft.
En dit was de schriftlezing. We gaan nu zingen opwekking 520. MUZIEK.
We gaan stilstaan bij de tekst die net gelezen is. U zult begrijpen dat ik dat niet helemaal vers voor vers uit den treuren kan behandelen. Maar we gaan op zoek naar de grote lijn die daardoorheen zichtbaar wordt. Van de manier waarop God ook in deze geschiedenis aan het werk is. Het thema is dus omgekeerd. Na de preek zingen we Psalm 16. Uit opwekking 727. Ik val niet uit zijn hand. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus. Beste mensen, geliefd door God. Ik stond op het kerkplein te wachten tot we gingen beginnen met de catechisatie. Toen er wat jongeren met elkaar aan het... ze waren bezig, ze waren een tikkertje aan het doen of zo. Of wat ze ook aan het doen waren. Rennen en duwen. En er was er één die deed gemeen en 2 seconden later viel die. En dat was natuurlijk volkomen terecht, vond de rest. En die riepen, karma! Ik denk, wat is dat nou? Karma? Dat ken ik uit het boeddhisme, dat kan toch niet hier? Dus ik dacht, zometeen op categorisatie zal ik ze eens even uitleggen wat dat precies is. Wat ze tegen elkaar roepen, karma. En dat het absoluut niet de bedoeling is op het kerkplein van een christelijk gereformeerde kerk. Totdat ik wou beginnen met mijn uitweiding en ze even de les wilde lezen. En ineens dacht, als een flits ging het door mijn hoofd, aan wat ik vroeger wel eens van mijn moeder hoorde. Die zei wel eens tegen ons, God straft onmiddellijk. Misschien kent u hem. Toen dacht ik, ja, dat is in feite toch precies hetzelfde, of niet? Daar zit dezelfde gedachte achter. En toen heb ik mijn hele uitweiding maar even gelaten voor wat die is. Vraag is natuurlijk of het zo is. Of zoiets bestaat. Of dat nou de manier is waarop God werkt. God straft onmiddellijk. Kunnen we dat nou zeggen? Op een of andere manier lijkt het zo te zijn in de tekst die we gelezen hebben. Bij Jacob lijkt dat zo te zijn. God straft. Of dat onmiddellijk erbij hoort, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt wel zo te gaan in het leven van Jacob. In elk geval krijgt hij te maken met de gevolgen van zijn eigen gedrag. Voor wie het verhaal niet kent, even heel vluchtig een paar stapjes terug. Jacob, de jongste van een tweeling. Zijn broer Esau was de oudste. Zou de zegen krijgen, zou de stamhouder zijn. Maar vlak voordat Jacob geboren werd, had zijn moeder een soort van godspraak gekregen. Een soort openbaring. De boodschap daarvan was, de jongste zal de eerste zijn en de oudste zal de jongste dienen. En Rebecca, zijn moeder, die had nogal een zwak voor Jacob. En ze deed er alles aan om die godspraak, om dat visioen, die profetie, om dat wat ze gehoord had, om dat uit te laten komen. En zo had Jacob zijn broer Esau bedonderd, voorgelogen en zijn vader erbij en ervoor gezorgd dat hij de zegen kreeg, dat hij als de eerste gezien werd, dat hij de stamhouder was. Jacob nam de dingen voor zichzelf en dat zorgde ervoor dat hij moest vluchten. De plek daar bij zijn ouders thuis was niet meer veilig voor hem, zijn broer was witheet. Hij moest vluchten en hij ging op zoek naar een vrouw. En zo komt hij terecht hier bij zijn oom Laban in Haran. En als hij daar terecht komt, dan is het eerste wat hij van zijn familie ziet zijn nicht Rachel. En het eerste wat hij ziet is dat zij als een herder als het ware naar de bron komt om die schapen te drinken te geven. En vanaf dat moment draait het leven van Jacob om Rachel. Zo lijkt het in elk geval. Hij gaat bij zijn oom Laban wonen, die haalt hem hartelijk binnen en zegt, het is wel duidelijk dat jij familie van mij bent. Het klinkt heel hartelijk, maar zo hartelijk is Laban niet. Zo hartelijk is Laban niet. Zo komt hij wel over, ook in het begin van de tekst die we gelezen hebben. Joh, je woont nu een maand bij me, maar je hoeft niet voor niets voor me te werken. Je bent toch familie van me? Zeg maar, waarvoor wil je werken? Laban is hartelijk. Hij klinkt heel vriendelijk, maar dat is hij niet. Hij heeft zijn eigen motieven, zijn eigen ideeën. Jacob wil wel werken voor Rachel. En hij doet dat. 7 jaar lang werkt hij voor zijn nichtje, de knappe, zo lezen we in de Bijbel, tegenover Lea, haar zus, de oudste, die fletse ogen heeft, zo lezen we hier. Overal kom je tegen. Rachel is de knappe en Lea is de lelijke, maar dat is niet wat er staat in het Hebreeuws. Het gaat niet over lelijk tegenover knap, het gaat om zacht tegenover wat harder. Uitstraling, dat had Rachel. Pit, dat had Rachel. Lea was zachter, gemoedelijker. En Jacob viel als een blok voor die pit, voor Rachel. En hij werkt voor haar, 7 jaren lang. En hij werkt alsof het maar een paar dagen zijn, zo gaat die tijd voorbij. En dan komen we bij het eerste punt waar we bij stil moeten staan uit de tekst die we gelezen hebben. Dan komen we bij het bedrog. En dan krijgen we te zien wat Laban bedoelt toen hij zei, het is wel duidelijk dat jij familie van mij bent, Jacob. Want dat wat Jacob kon, zijn vader en zijn broer bedriegen, oh, dat kan Laban ook wel. En dat doet hij ook. Als je het goed leest, zie je eigenlijk dat deze geschiedenis van Jacob en Rachel en Lea een spiegel is van wat Jacob zelf gedaan heeft bij Esau en zijn vader. Hij verkleedt zich als zijn broer om zijn vader, die niet goed meer kan zien, te bedriegen. En zo verkleedt Laban zijn dochter, Lea, om Jacob, die door dat feest op een of andere manier in het donker waarschijnlijk niet meer zo goed kon zien, te bedriegen. De bedrieger wordt bedrogen. Jacob, zijn naam betekent hielenlichter, pootjeshaker, krijgt hier een koekje van eigen deeg. En als je het leest, denk je, waar slaat dit op? Wat gebeurt hier nou? Nou, dit gebeurt hier. Dat Jacob overkomt wat hij zelf heeft gedaan. En als hij zijn oom wit heet, confronteert met het bedrog en zegt, wat maak je me nou? Dan zegt Laban, ja Jacob, ik weet niet hoe dat bij jullie thuis gegaan is, maar hier gaat de oudste eerst. Hier kan de jongste niet iets opeisen wat nog niet voor haar bedoeld is. Daar kwam je thuis misschien mee weg, Jacob, maar hier bij mij niet. Zo werkt het niet. Zo gaat het niet. Ach, als je het op je in laat werken, wordt het daar niet logisch van wat er gebeurt. Het is niet dat we het nu kunnen begrijpen. Maar het is wel wat Jacob overkomt. Het is hoe hij geconfronteerd wordt met zijn eigen gedrag. Het zijn de gevolgen die hij moet dragen. En misschien vind je wel dat Jacob nog behoorlijk rustig reageert, nog behoorlijk passief is. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen, zegt hij. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Dat is het. En verder lijkt hij ook zomaar akkoord te gaan. Zich neer te leggen bij wat er gaat gebeuren. Dat hij nog een keer 7 jaar moet werken. Hij laat het allemaal maar over zich heen komen. Hij krijgt hier te maken met de gevolgen van zijn eigen daden. En we kunnen niet zeggen, God straft. Het is een actief ingrijpen van God wat hier gebeurt. Zo mag je dat niet noemen. Het is niet dat hier het oordeel over hem heen komt. Maar het is wel zo dat het gedrag van Jacob gevolgen heeft. Het heeft gevolgen voor de manier waarop hij bij Laban aankomt. Het heeft gevolgen voor wat er hier gebeurt met hem en Rachel en Lea. Wat hij gedaan heeft, brengt hem hier. Ons gedrag heeft gevolgen. Zonder dat we kunnen aanwijzen, oeh, jij hebt ooit dat gedaan, dan zul je later wel daarmee te maken krijgen. Daar zul je wel straf voor krijgen. Daar zal God zijn oordeel wel over laten gaan. Nee, zo 1, 2, 3 kun je dat niet benoemen. Je kunt het niet aanwijzen altijd. Maar ons gedrag heeft gevolgen. De manier waarop wij met mensen omgaan, dat komt bij ons terug. Zo gaat dat. Dat is de eerste omkering. Rachel voor Lea. De oudste eerst en dan de jongste. En wat we ons kunnen voorstellen is wat er dan gaat gebeuren. Want daarmee is het verhaal natuurlijk niet afgelopen. Dan kun je niet zeggen, nou dat was wat Jacob, nu ben je erdoor. Nee, zijn gedrag heeft nog meer gevolgen. Dat hij hier nu met 2 zussen trouwt, dat geeft... Ja, we kunnen het anders noemen, maar het is natuurlijk gewoon ronduit een soap wat we gelezen hebben. En zelfs voor een soap, voor een televisieserie, zouden we nog zeggen, nou, dit is wel wat ongeloofwaardig. Het past niet in ons hoofd. Waar gaat dit over? Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Nou, wat er gebeurt en wat we te zien krijgen, is dat in elk geval Lea degene is die het meeste lijdt onder wat er is gebeurd. Lea is degene die daar het meeste gevolgen van moet dragen. De zachtste is het grootste slachtoffer. Slachtoffer van haar vader. Die haar aan een man geeft zonder dat hij daar ook maar iets over zegt. Een man die eigenlijk haar zusje wil. Ze is het slachtoffer van haar vader, van haar zusje, van Jacob, van iedereen. En de eerste keer dat we God actief aan het werk zien in de tekst die we gelezen hebben, is juist daar. Daar waar de zachte Lea ten onder dreigt te gaan. Aan alles wat om haar heen gebeurd is, zonder dat ze daar zelf iets aan kan doen. En wat gebeurt er dan? Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. De Bijbel leert ons in deze geschiedenis dat het volk Israël, wat hier ontstaat, de 12 zonen van Jacob zijn de stammen van Israël, dat het volk Israël niet ontstaan is door mensen en door wat zij dachten te kunnen of te weten of te doen, maar dat God werkt. En dat God niet werkt door de scherpe, de krachtige, die met pit, maar dat God werkt door de zachte, die het slachtoffer wordt van alles wat er om haar heen gebeurt. Het gaat anders dan Jacob bedacht had. Het gaat anders dan Rachel zou willen. God werkt. En vervolgens komen ze voorbij. Je zou er bijna een aantal verschillende Insta-updates van in kunnen zien. Al die namen achter elkaar. Allemaal fotootjes met een klein tekstje eronder. Want Lea wordt zwanger. Ruben. De Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Simeon. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. Hij heeft mij er nog een zoon bijgegeven. Levi. Nu zal mijn man zich aan mij hechten. Juda. Nu zal ik de Heer loven. Dat is wat we te zien krijgen. Korte fotootjes. Van 4 zonen. Ruben, Simeon, Juda, Levi. En dan een klein filmpje. Na die foto's, na Lea en haar kinderen, krijgen we een klein filmpje te zien. Een heel klein stukje geschiedenis. Rachel, die geen kinderen krijgt. Die jaloers is op haar zus. En die begint te klagen. Geef mij kinderen, anders ga ik dood. Hé, Jacob, jij kwam hier met je mooie verhalen, met je mooie beloften, met je zegen. Waar is het nou? Je hield toch van mij? Waar blijft het nou? Waarom gebeurt er niks? Waarom krijgt mijn zus kinderen en ik niet? Wat gebeurt er? En Jacob, die eigenlijk voor het eerst echt duidelijk van zich laat horen, die kwaad wordt en zegt, ik ben God toch niet? Ik ben niet die hier aan het werk is. Ik heb het niet in de vingers. Ik heb het niet onder controle. Ik kan toch niks, Rachel? Kijk niet naar mij. Kijk niet naar Lea. Kijk naar jezelf. Wat is jouw reactie op wat ons overkomt? Jacob ziet hier iets heel belangrijks in. In zijn woede schreeuwt hij tegen Rachel. Ik ben God toch zeker niet? Maar dat is precies waar het om gaat. Dat is precies wat Jacob moest leren in zijn leven. Dat is precies waar het misging bij Jacob. Elke keer dat hij dacht dat hij zelf wel kon bedenken, kon nemen wat hem uitkwam. Hij dacht dat zegen betekende dat alles je voor de wind zou gaan. En dat als je bij je oom kwam, dat je kon aanwijzen en klaar. Voor jou. Alsjeblieft, jongen. Hij ontdekt dat hij helemaal niks zelf kan. Hij is wat passief. We zien maar weinig van Jacob, maar er is wel groei zichtbaar bij hem. Hij krijgt door dat hij het niet zelf kan. En Rachel begrijpt dat nog niet. Ze begrijpt het niet. En ze denkt, nou, als ik geen kinderen kan krijgen, dan doe ik het wel op een andere manier. En ze geeft haar slavin, Bilha, als bijvrouw aan Jacob vanuit de gedachte, ach, de kinderen van mijn slaaf zijn mijn kinderen. Als het niet zelf kan, als ik het niet zelf kan, dan doe ik het wel zo. En in de namen die ze die kinderen geeft, zou je misschien iets kunnen horen van geestelijk denken. God heeft mij recht gedaan, mij verhoord. Ik heb een zware strijd gevoerd, maar ik heb gewonnen. Ach, ze probeert vooral zichzelf en haar eigen onzekerheid te overschreeuwen. En misschien kunnen we het ons nog wel voorstellen ook. We moeten er in elk geval proberen zoveel mogelijk voor te zorgen dat we niet tegenover al die personen gaan staan en zeggen, ja, die Rachel, die is niet helemaal goed. Ze is mooi, maar verwend, een beetje arrogant. ken het type wel. We moeten proberen om niet op die manier ernaar te kijken, want wat Rachel hier overkomt, dat herkennen we. De jaloezie, dat alles je uit de handen valt, we herkennen het. De vraag, waar is God? En waarom gaan de dingen nou precies niet zoals wij denken dat ze moeten gaan? Rachel, Jacob, ze hebben met die vraag te maken. Maar God is hier aan het werk. Kijk, we zien natuurlijk heel veel menselijks. Hè? Alles wat hier gebeurt is niet het plan wat God vooraf bedacht heeft. We zien hier heel veel menselijks. Menselijke dingen, menselijke emoties, menselijk bedrog en jaloezie en van alles en nog wat. Maar door al die menselijke dingen heen gaat God hem weg. En zorgt God dat uiteindelijk, aan het einde van dit verhaal, het plan dat hij had met Abraham en Isaac en Jacob vorm krijgt. Dat het volk dat hem moet vertegenwoordigen hier op aarde vorm krijgt. En dat volk is niet geschikt om God te vertegenwoordigen, omdat ze allemaal zo mooi op een geestelijke manier het levenslicht hebben gezien en elkaar hebben ontdekt en gevonden en hebben geleefd. Nee, ze gaan heel vaak dwars tegen God in. God werkt niet door al die emoties heen. God werkt ondanks al dat menselijke toch nog zijn weg. En op die weg van God wordt hier iets omgekeerd. De geliefde Rachel wordt aan de kant gezet en de ongeliefde Lea staat vooraan. En dan komen we bij het derde stukje wat we moeten zien. Er komen nog meer foto's. Ik zei net al, Dan wordt geboren en Naftali wordt geboren. En als Rachel haar slavin als bijvrouw aan Jacob heeft gegeven, denkt Lea, wat zij kan, kan ik ook. Het wordt nog iets gekker. Ook Zilpa komt in het verhaal. En ook die baart Jacob twee zonen. Gad en Azer. En nog steeds zit er in die namen een boodschap. Het geluk is met mij. Alle vrouwen zullen mij gelukkig prijzen, zegt Lea. En dan komt dat derde stukje waar je even naar kijkt. Wat gebeurt hier? In de tijd van de tarweoogst vond Ruben liefdesappels. Wat zijn liefdesappels? Nou, het is een soort wortel, een soort vrucht. Het is iets, het heet in het Nederlands, ik moet even kijken waar ik het heb opgeschreven. Mandragora of alruin. En in de oudheid werd gedacht dat die vrucht of die plant een bepaalde lustopwekkende werking had en ook de vruchtbaarheid bevorderde. Kortom, als je graag met je man wilde slapen en je wilde ook nog zwanger worden, dan had je daar goud in handen. Dat geloofde men in die tijd. En Ruben vindt dat en geeft het aan zijn moeder, Lea. En Lea heeft het geluk, ze denkt, nou, dat gaat goed komen. En dan komt er een confrontatie tussen die twee zussen. Voor het eerst zien we die als het ware samen, Rachel en Lea. En Rachel zegt, joh, ik wil ook wel wat van die... Ja, natuurlijk. Als je onvruchtbaar bent, is dat wat je nodig hebt. En Lea zegt, je hebt toch al alles? Wil je nou ook nog het laatste wat ik heb ook nog van me afpakken? Ze zijn op elkaar aan het katten. Maar wat er uiteindelijk gebeurt is wel meer dan dat alleen. We zien hier ook een spiegel. Helemaal aan het begin van het verhaal zijn Jacob en Esau met z'n tweeën, die twee broers zijn met z'n tweeën in de tent. Jacob die heeft honger en Esau heeft honger en Jacob heeft soep. Misschien ken je het verhaal. En Esau zegt tegen Jacob, joh, geef mij eens wat van die soep. En Jacob zegt, ja, dat wil ik wel, maar dan wil ik het eerstgeboorterecht, dan wil ik de oudste zijn. Oh, is goed, zegt Esau, interesseert mij toch niks. En hij krijgt van de soep en daar verkoopt hij iets van zichzelf aan Jacob. Dat is wat daar gebeurt. En hier in dit verhaal gebeurt hetzelfde aan de ene kant en aan de andere kant gebeurt iets anders. Rachel en Lea staan tegenover elkaar, zijn aan het katten, maar uiteindelijk vinden ze elkaar. Omdat ze niet meer op zoek zijn naar iets wat ze willen van die ander. Dus het is niet meer de vraag van, joh, hoe kan ik er beter van worden? Hoe kan ik krijgen wat jij hebt? Zonder zelf iets in te leveren, ze komen elkaar tegemoet, om het zo te zeggen. Ze geven allebei iets van zichzelf aan de ander. Lea geeft iets van die liefdesappelen aan Rachel. En ze geeft dus iets van wat zij heeft, haar vruchtbaarheid, haar kracht, op. En ze geeft het aan Rachel. En Rachel geeft iets van zichzelf, namelijk haar charme. Het feit dat Jacob eigenlijk helemaal voor haar gaat, op. Door tegen Lea te zeggen, ja, het lijkt een beetje een troostprijs, maar Rachel doet er wel echt iets. Door te zeggen, dan mag hij vannacht bij jou slapen. Rachel doet afstand van iets wat van haar is. Jacob is van haar. En zij doet er afstand van, ten gunste van haar zus. En zo komen ze na het gekat, als het ware, dichter bij elkaar. Geven ze iets op van zichzelf. Dat is wat hier gebeurt. Niet alleen maar de vraag, wat wil ik? Waar word ik beter van? Maar de vraag van, hoe kunnen wij elkaar op een of andere manier helpen, dienen? En allebei worden ze gezegend. Lea krijgt nog eens 2 zonen en een dochter. Die moet er zeker bij genoemd worden. En uiteindelijk krijgt Rachel ook een zoon. Niet door die liefdesappelen, niet door wat ze zelf kan, want dat is nog steeds haar denkfout. Niet door wat ze zelf kan, maar doordat ze als het ware zichzelf geeft. Op het moment dat het niet meer verwacht wordt, komt Jozef. En rust er zegen op het leven van Rachel. En dat komt er als Rachel alles wat zij zelf kan uit handen heeft gegeven. En dat is wat we hier kunnen leren in deze geschiedenis. Dat God werkt, ook als wij dat niet zien. Dat God werkt, ook door voor ons totaal onduidelijke en chaotische dingen heen. Door zeer menselijke dingen heen. God werkt. Hij werkt absoluut. Ook als wij het niet zien. God werkt daar waar jij als het ware alles uit handen geeft en je hart voor hem openstelt. En wat we ook leren in dit gedeelte, is dat we geduld moeten hebben met God. Daar zijn we niet zo goed in. Als de dingen waar wij om bidden of die wij nodig denken te hebben niet snel komen, dan raken we al snel gefrustreerd. Raken we al snel een beetje ontstemd met God. En denken we, hoe kan dat nou? Ik bid en ik bid en ik bid en er gebeurt maar niks. We moeten geduld hebben met God. Dat geldt voor Jacob. Dat geldt voor Rachel. Dat geldt voor het volk Israël. Als ze uitzien naar de komst van God naar deze wereld, gebeurt dat nooit op het moment dat zij het verwachten. Dat duurt langer en langer. Maar het komt. Want God heeft het beloofd. Hij komt in de Heer Jezus Christus. En vandaag de dag zijn er mensen zeggen, wanneer komt Jezus nou weer terug? Wanneer wordt nou alles wat misgaat in deze wereld nou eindelijk een keer rechtgezet? We moeten geduld hebben met God. Voor deze wereld. Voor de komst van Christus. Maar ook in ons eigen leven. Als je je afvraagt, waar is God? Rachel vroeg het zich af, Jacob vroeg het zich af. Maar God werkte. Ook zonder dat zij het zagen, ook zonder dat zij het doorhadden. God was bij hen. En God belooft aan ons allemaal, vanochtend en iedere dag opnieuw, dat hij bij je is. Ook als je daar niets van ziet, ook als je daar niets van merkt. Hij werkt. Laten we tot in het diepst van wie we zijn leven uit die belijdenis van Jacob. Niet uit woede uitgesproken, maar omdat we het weten tot in ons hart. Wij zijn God niet. Wij hebben God niet in handen. Wij kunnen God niet beheersen of bedwingen of voor ons aan het werk zetten. Wij zijn God niet. God is God. En hij werkt. En wij zien dat lang niet altijd. Maar we mogen wel bidden, Heer, open onze ogen ervoor. Hou ons vast in alles. Amen.
Thank you.
willen samen danken en bidden. In onze voorbeden willen we denken aan familie Strijker, broeder en zuster Betty en Klaas Strijker. Onze zuster heeft gezondheidsklachten en zal woensdag aanstaande onderzoeken moeten ondergaan. We willen bidden voor haar, voor hen. We danken met onze broeder en zuster Joke en Stoffer Jonkman. Onze zuster is geopereerd. Bij haar was borstkanker geconstateerd. Ze is geopereerd. De uitslagen waren heel positief. En daar willen we met hen voor danken. Heer onze God, zo komen we bij u. Omdat we bij u veilig zijn. Zo mochten we net zingen. Dat is wat we zo vaak lezen in de Bijbel. Wat u ons door alles heen duidelijk wil maken. Dat we bij u veilig zijn. En dat wil niet zeggen dat er nooit iets gebeurt in ons leven. Dat alles ons voor de wind zal gaan per se. Dat de zegen om iedere hoek ligt te wachten voor het opscheppen. Dat betekent dat u ons wilt bewaren door alles heen. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde, zelfs de dood niet. Heer, dat is wat u ons wil zeggen. Dat is wat u waar wil maken in ons leven. Dat is waar u ons de ogen voor wil openen. Midden in al onze nood en midden in al onze vreugde wilt u zo naar ons toekomen. Dat we uw kracht mogen ontvangen en ervaren. Heer, we bidden u dat u die belofte waar maakt in ons leven. We bidden u dat we door al het menselijke wat er in deze wereld en ook in ons leven zichtbaar wordt, wilt werken. Geef dat we daar niet door afgeleid worden, dat we ons niet daarop fixeren, maar dat onze ogen mogen opengaan voor wat u wil geven. Voor hoe u wil werken. Voor de wegen die u ons wijst. Help ons om dat te zien. Help ons om steeds opnieuw weer te beseffen dat wij niet God zijn. Dat u, Heere, God bent. Dat wij ten diepste niets in eigen hand hebben. Dat u het bent. Heere, en houd ons dan vast. Geef dat wij niet uit uw handen vallen. Dat bidden we u voor onszelf, zoals we hier zijn. We bidden het in het bijzonder vanochtend voor onze zuster Betty Strijker, als ze deze week onderzoeken moet ondergaan. We bidden voor haar en haar man Klaas, wilt u hen zegenen met allen om hen heen. En we danken het dat u ons in uw liefde bewaart met Joke en Stoffer Jonkman. Onze zuster is geopereerd. Er was veel spanning, maar de uitslag is goed. Er is nog een natraject. Wilt u hen daarin zegenen en kracht geven? Wilt u geven dat ze zo ook genezen mag zijn en mag blijven? Heren, maar we bidden het niet alleen voor ons zoals we hier zijn, voor mensen van onze gemeente. We bidden het u voor deze wereld. Een wereld waarin zoveel menselijks zichtbaar wordt. Waar de gevolgen van onze eigen daden zo vaak pijnlijk zichtbaar worden. In de verandering van het klimaat. Waardoor er van alles en nog wat gebeurt in deze wereld. We lezen en horen over natuurrampen. En soms komt het ineens heel dichtbij. Als we afgelopen week geconfronteerd werden met overstromingen zo dicht bij huis. Tegelijkertijd nog steeds ver weg, omdat we er niet direct mee te maken hadden. We bidden u voor alle mensen in Limburg, in België, in Duitsland, in Luxemburg, die door de regenval, door de watersnood uit hun huis moesten. Die te maken hebben met grote schade, met groot verdriet, met veel zorgen. Heer, wees bij hen. Geef hen kracht. Help ons om waar het kan ons gedrag te veranderen. Heer, en zo horen we veel meer van wat er in de wereld gebeurt. Waar oorlogen zijn, waar geweld aan de orde van de dag is. Totdat ook dat ineens heel dichtbij komt. En er in Nederland een aanslag wordt gepleegd op een bekend iemand. Heer, dan is het ineens even heel dichtbij. Wilt u zijn bij de nabestaanden van Peter R. de Vries? Mensen die verdriet hebben. Wilt u zijn bij allen die nu daardoor in angst of onzekerheid leven? Wilt u kracht geven? Geef boven alles dat in deze wereld door mensen ontdekt mag worden. dat wij mensen God niet zijn. Dat u God bent. Houdt u ons vast. Geef dat wij niet uit uw hand vallen. Wij persoonlijk, onze gemeente, onze stad, ons land, deze wereld. Het is uw schepping, Heere. Houd die schepping vast. En geef dat we vol verlangen mogen uitzien naar hoe u eens alles helemaal goed zal maken. Tot die tijd, Heere, bewaar ons bij u. In Jezus' naam. Amen. Ik wijs u op de collecten voor onze eigen kerk en voor Stichting Gaven. U kunt geven straks in de mandjes daarvoor in de kerk. En anders digitaal via de Gift-app of via het rekeningnummer van de kerk. Er is vandaag helaas geen koffie drinken, dan bent u daar ook van op de hoogte. We gaan naar onze slotzang, die is opwekking 542, God van Trouw. En ik stel voor om voor de slotzang te gaan staan. Zo mogen we van hier gaan met de zegen van God. Ik moet even kijken hoe we straks gaan. Moet ik nog instructies geven over het verlaten? Bank per bank. Van voor naar achter. Daar naar buiten. Afstand houden. Dat is het. En daar moeten ze even wachten dus. Of gaan ze eerst? Zij wachten. Jullie wachten. Sorry. Koster zegt het. We mogen van hier gaan met de zegen van God. Ga in vrede. Draag de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.
Het tempo was goed in de dienst.